Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie-enige God. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen op Psalm 121, het eerste en het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heere zij in of uit moog gaan, en waar u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Het eerste en het vierde vers van Psalm 121. Thank you. gemeente, we openen het heilige, onfeilbaar woord van de Heere vanmiddag ook in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja. En lezen we Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31. En vervolgens in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En antwoord op beide zingen we uit Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, het 25ste vers. Na de geloofsbelijdenis en na de schriftlezing.
Jesaja 40 vanaf vers 12. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven en hem zou leren van de pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvuldige verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof, en de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Op wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren keten naartoe. Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte. En hij zoekt zich een wijs werkmeester, om een beeld te bereiden, dat niet wankelen. Weet gij niet, hoort gij niet, is het u van den aanbeginnen niet bekend gemaakt? Heb gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit, boven de kloot der aarde, en derzelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten teniet maakt. De rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouden stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gelieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet, wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten, en omdat hij sterk is van vermogen, en wordt er niet één gemist. Waarom zegt ge dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet, heb gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moeder, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht, en hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En aan ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, vanmiddag wil met de hulp van de Heere wordt u het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte Jesaja 40, de versen 6, 28 tot en met 31. Jesaja 40, vers 28 tot en met 31. Waar we de stem van de Heere horen. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. En de Heere vragen om een zegen over deze dienst. En in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord en onze harten. Laten we bidden. Heilig. Goede tieren. Rechtvaardig God in de hemel. Aan de middag van deze dag, dan roept u de gemeente weer samen. Weer heeft uw stem geklonken, ja vanmorgen. En nu ook weer. Uw woord heeft immers al geklonken. En hebben we uw stem gehoord, Heer? Hebben we uw stem al in ons leven gehoord? Want het zal ieder hier bijna gelden, Heer. Hier en bij degenen die met ons verbonden zijn. dat uw stem al geklonken heeft toen wij het nog niet hoorden, toen wij er nog niet van bewust waren. Dat moment dat onze ouders ons in de kerk brachten, bij het doopvond, om daar het teken en zegel van uw genadeverbond te ontvangen. Daar klonk uw stem, heel persoonlijk, dat u de Heere, de Almachtige God, de God wil zijn van een zondaarskind, van een Adamskind. Onbegrijpelijk, onbevattelijk, Heere. En dat u die God bent die in uw almacht en genade door is gegaan om te spreken, om te roepen. Uw volk en kinderen die weten ervan. Dat moment in hun leven, dat die ene stem klonk van u en dat ze moesten buigen onder uw woord. Ja, Heer, er zijn er ook die al van jongs af aan de stem hebben gehoord en geleidelijk door u geroepen en gebracht werden op uw weg. Maar ook het verdrietige, Heer. Dat er zijn die uw stem wel horen, maar niet willen gehoorzamen. Dat er zijn die uw stem horen, maar niet nader durven te komen omdat er vrees is. Er zijn er die uw stem horen en doorgaan op hun weg. En waar ze dan ook nog bij zeggen dat u dat werk moet doen om hen van die weg af te halen. Tegelijk dat uw stem klinkt, Heere. O Heer, wat is de mens dat u naar die mens omziet. En nog steeds laat u uw stem uitgaan, zondag aan zondag en door de weeks. Ja, op ieder moment als uw woord ook thuis geopend wordt, 's morgens, 's middags, 's avonds of op andere tijden. Heere, dat uw woord dat harde hart eens toch zou verbreken. Of dat het woord het hart zou vertroosten. Of dat het hart door u onderwezen zou worden. Dat de nieren beproefd zouden worden door dat woord. Leer ons, Heere, ons vast te klampen aan dat woord van u, aan uw spreken, aan uw stem. Laat de stem van de leraar der gerechtigheid maar klinken in ons hart, Heere. Als uw wet zijn werk doet. Als uw wet eerbiedigd zal worden. Als een zondaar uw wet leert lief te hebben. En die wet te leren te gehoorzamen. En ze weten dat ze het niet kunnen. Maar als er een liefde tot die wet komt, Heere. Dan ligt daar ten diepste de liefde tot de leraar der gerechtigheid achter. Omdat hij die wet volbracht heeft. Geeft u zo in dit middaguur die liefde in het hart tot de leraar der gerechtigheid. Geef liefde in het hart tot u. En laat zo, Heere, deze dienst uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Niet op de eer van mensen, maar uw eer. En wilt u dat doen door uw woord, door uw geest? Zou u zo een zegen willen schenken, onverdiend, in luisteren en in spreken? Heere, zo bidden we om uw genade voor de gemeente, voor Rotterdam, voor ons land en volk. Heere, er is veel wijsheid nodig. Op allerlei terreinen merken we dat er crisissen zijn. De stikstofcrisis, de crisis in de Oekraïne. En nu is er weer een watercrisis bijgekomen. Een vertrouwenscrisis tussen de regering en de agrariërs. Als er één ding is, Heere, wat ons de afgelopen weken is voorgehouden, is dat we alle achter alle feiten aanlopen. De natuur spreekt ervan van de droogte. Maar de mens loopt erachteraan. Geeft u wijsheid bij diegenen die leiding moeten geven. Leiding in de regering. Zij die moeten werken aan het herstel van vertrouwen tussen de regering en de agrariërs. Wees u met de agrariërs, heren, die in grote nood zijn. Iedereen in Nederland weet wel hoe het met hen moet gaan, maar wie zelf zo'n bedrijf heeft en waar de toekomst op springen staat, dat ze het niet weten hoe ze hun bedrijf moeten leiden of willen kunnen overdragen aan hun kinderen. O Heere, gedenk hen, Heere, waar die nood zo groot is. We bidden u voor de provinciale overheid en de plaatselijke overheid. Dat er geregeerd zou mogen worden naar uw woord. We bidden, Heere, voor ons koningshuis. Het is onbegrijpelijk dat ons koningshuis zo ook nog de zonde naloopt. En zelfs nog stimuleert. Geeft u een wending te goede, Heere, dat onze koning en onze koningin toch naar uw woord zouden leven. Daar zijn zij niet alleen goed bij af, maar ook het volk. Dat ze een toonbeeld zouden mogen zijn naar uw woord. Met die verantwoording zoals koning en koningin het betaamt. Heere, wilt u daarin nog spreken? Zou het zijn dat ons volk teruggebracht wordt naar de grondslagen van uw woord? We bidden u voor het gebeuren in de Oekraïne waar nog steeds geen verbetering is, waar het zoeken van vrede nog niet gevonden wordt. Heere, geeft u een wending te goede. Wees u met al diegenen die op de vlucht zijn geslagen. Die ook in ons land een plek zoeken om te wonen en daarin ook werk te zoeken. Heere, zou u vrede willen geven en dat de machthebbers van deze wereld eens doordrongen zouden worden van het spreken van u. En dat ze zich zouden keren tot u. Zo bidden we voor uw volk Israël. De afgelopen 2 dagen ligt het volk weer letterlijk onder vuur. De raketten die dag en nacht afgeschoten worden om maar dat volk te treffen. Heere, geeft u een wending te goede. Dat er vrede zou komen in het Midden-Oosten. Dat er gehandeld en gewandeld mag worden naar uw woord. Dat de haat zou stoppen en zo bidden we voor de bekering onder uw volk. Dat er mogen zijn die de Christus de schriften leren kennen. We bidden u voor die plekken in Israël waar de gemeenten samenkomen. In Nazareth. Met dominee Dekker. En de evangelist die daar ook aan het werk is. En in het zuiden van Israël. In een van de oude gemeentes die door dominee McChay nog is gesticht. Waar u uw zegen hebt geschonken, Heere, werk onder uw volk. En laat maar veel van de Christus, de leraar der gerechtigheid, aan hen zien. Zou u het deksel willen afnemen. We bidden u voor het volk in de verdrukking. Degene die vervolgd worden om de belijdenis van uw naam. We bidden om vrede, Heer. Zou u het evangelisatiewerk ook hier in deze stad willen zegenen, hier in deze plaats, ook vanuit deze gemeente? We mochten horen dat dat gisteren hier een vrouw even binnenkwam, die 6 jaar geleden hier in deze kerk een Bijbel heeft ontvangen. Een wonder, Heere. Maar wees u daarin ook met dat werk zo dat uw zegen eraan gebonden mag zijn en dat er nog zondaren tot bekering gebracht worden. Laat hier, vanuit de Jeruzalemkerk, de leraar der gerechtigheid aangewezen en aangeprezen worden, ja, voor heel deze buurt. Dat uw woord verkondigd mag worden, uw naam groot gemaakt mag worden. Zo bidden we om uw genade. Bidden we om uw ontferming, om Christus wil. Amen. Laten we gaan zingen als inleiding op de prediking. Psalm 84, de versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn krachten hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En het 4e vers. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 3, Psalm 84, het 3e en het 4e vers. Geliefde gemeente, het gebeurde op een zomerse zondagmorgen in Zuid-Frankrijk. Op een groot weideveld waren de vakantiegangers bij elkaar gekomen om naar het woord van de Heere te luisteren. En het gebeurde onder de preek dat de voorganger op een gegeven moment in zijn ooghoeken een paar mensen naar boven zag kijken met een open mond. De voorganger keek naar boven en wat zag hij? Een roofvogel. Op een hoogte van ongeveer 30 meter kwam een grote roofvogel met een spanwijdte van ongeveer 2,5 meter, een adelaar of een gier, over de gemeente heen zweven. De voorganger die stopte de preek en hij zei tegen de gemeente: gemeente, kijk nou eens naar boven. In alle stilte en verwondering en ontzag. Nou ja, stil. Je hoorde de kinderen: oh, ah. Dat de roofvogel over de gemeente heen kwam. Een prachtig gezicht. Een machtig spreken van de schepping. En de voorganger die wees de mensen erop: nou, zo is de Heere. De Heere die zijn vleugelen over zijn volk uitspreidt. De Heere die zijn volk beschermt. De Heere die zijn volk nieuwe krachten geeft. Is die Heer die hoop en moed in het hart werkt. Die juist opwekt om op hem alleen te zien. Zitten we dan niet midden in onze tekstwoorden, gemeente? De Heere die spreekt. We schrijven onder onze tekstwoorden een belofte van hoop en moed voor zondaren. Drie gedachten. Van wie het komt. Ten tweede tot wie het gezegd wordt. En ten derde van wie het komt. Belofte van hoop en moed voor zondaren. Van wie het komt. Tot wie het gezegd wordt. En wat het uitwerkt. Het probleem onder dat volk Israël is meer en meer zichtbaar en hoorbaar geworden. Dat volk Israël dat wil niet naar de stem van de Heere luisteren. Ze willen de hand van de Heere niet opmerken. Als het woord klinkt onder het volk, zijn ze met andere dingen bezig. Juist op het moment als de Heere onderwijs wil geven, geven ze niet thuis. En wat wil de Heere hen nou leren? Hij wil dat volk leren wie hij is. Dat het verbondsvolk zou weten wie hij voor hen was, is en zal zijn. Heel confronterend en direct spreekt de Heere tot dat volk in de verdrukking. We hebben het niet gelezen, maar dat eerste vers, dat bekende vers van Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. De Heere die dat volk opzoekt. De Heere die weer tot dat volk gaat spreken om te laten horen dat Hij God is en niemand meer. Heel zijn spreken laat het zien dat Hij de Heere, de verbondsgod van Israël is. En dat volk is hem vergeten. Mag ik u eens vragen, gemeente? Denkt u, ben jij de Heere vergeten? Dan zegt u, wat is dat nou voor een vraag? Nou, in de afgelopen 3 weken kwam het voor op de vakantie dat een predikant aan een jongen van, het zal het zijn, 70 jaar vroeg. Heb je je Bijbel wel meegenomen op vakantie? En die jongen die begon te stotteren en hij werd een beetje wit. Maar bleek, hij was zijn Bijbel vergeten. En er zitten wat volwassenen bij en de een die grijnst ook. Maar de dominee die vroeg die precies, ook diegene die ook een bezat te grijnzen, en u? Dan sprak die vader of die man aan persoonlijk. Toen was het zijn beurt om wit te worden. Dat hij moest erkennen dat hij ook de Bijbel was vergeten. Ik heb het ook in de afgelopen week ook weer een keer gehoord. Dat bij sommigen, zowel jongeren als ouderen, een tijd geleden was dat ze hun Bijbel hadden geopend. Hoe is dat hier, gemeente? Misschien is het heel confronterend. Door allerlei dingen die er gebeurd zijn in je leven, dat je je Bijbel maar aan de kant legt en de Bijbel dichtlaat. En misschien zit je nou hier en heb je op je horloge gekeken, schiet het al op. Het is niet anders dan bij het volk Israël dat de oren toesloot en eigenlijk weer op zijn eigen weg doorging. Dat volk wilde niet naar de wetten en de stemmen van de Heere luisteren. De profeten die constant erop uitgingen, erop uit moesten, om juist dat volk het oordeel aan te zeggen. Constant klinkt het uit hun monden en heeft misschien de profeet Ezekiel wel het hele directst in. Zeg tot hen, zegt de Heere, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat die goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Hele directe prediking. Om naar de stem van de Heere te luisteren. Omdat de Heere geen lust heeft in de dood van een goddeloze. En ook vanmiddag horen we de profeet Jesaja, door de profeet Jesaja, de stem van de levende God tot het volk. En laat hij horen wie hij nu is en wil zijn. We hebben het gelezen. De versen 12 tot en met 14. Daar horen we dat de Heere ongeëvenaard is, onvergelijkbaar in de schepping en in de geschiedenis. Niemand dan hij alleen, die heeft de wateren met zijn vuist gemeten, heeft de bergen, de Mont Blanc, gewogen in een waag, heeft de heuvels in een weegschaal gelegd. Er is niemand op aarde die de Heer heeft onderwezen. Er is niemand op aarde die de Heer maar iets hoefde te leren. En Jesaja in de versen 15 tot en met 17. Hij is ongeëvenaard tot al de volk op de aarde. Alle volk op de aarde die vallen in het niet bij deze almachtige verbondsgod. Ze zijn als een druppel aan een emmer, als een stofje aan de weegschaal. Maar de jongens en meisjes die weten dat stof zie je niet. Er moet wel een heleboel stof zijn om te kunnen zien dat er stof is. Zelfs als je het ziet liggen, dan wordt het onderscheid pas zichtbaar op het moment dat je met je vinger eroverheen gaat en op je vinger kijkt. Maar stel dat er licht in de kamer valt, zonlicht. Dan zie je allerlei stofjes dwarrelen. En als er een zuchtje wind bij komt, dan dwarrelt het alle kanten op. Zo zijn nou alle volken. Alle mensen, zegt vers 17, ze zijn als niets voor de Heer. De versen 18 tot en met 20, laat de Heere horen. Je kan beelden maken. Je kan die beelden uitbreiden. Je hebt misschien eerst een zilveren beeld gemaakt. Dan doe je er goud overheen. En je kan er zelfs offers brengen aan die gouden en zilveren houten beelden. Je kan ze dienen. Het stelt werkelijk niets voor. Niets voor bij die almachtige, levende God, die met niemand te vergelijken is. En de versen 21 tot en met 24, daar laat de Heer het horen ten aanzien van de aardse machtshebbers. Al die regeringsleiders, al de rechters van de aarde, ze stellen niets voor. Als de Heer op hen blaast, zullen ze verdorren. In een stormwind zullen ze weggenomen worden als stoppels die over het land dwarrelen. Als de oogst geweest is en de stoppels liggen nog, stroostoppels die liggen nog op de aarde en die wind komt, dan zie je dat aan alle kanten heen dwarrelen. Alles ijdelheid. Als kaf verdwijnen ze. Eén wenk, één zucht van de Heere. Weg is Poetin, Zelensky, Biden, Kim Il-sung, Xi Jinping. De mens stelt niets voor. Bij wie zal het volk Israël de Heere vergelijken? De Heere die vraagt het voor de derde keer. Bij wie zullen jullie mij vergelijken? Want ik ben toch de Heilige. Ook zo'n woord wat in één keer naar voren komt in vers 25. De Heilige. Wat bedoelt de Heere daarmee dat hij de Heilige is? Dat Hebreeuwse woord wat daar staat in de grondtekst, dat is helemaal moeilijk te vertalen. De statenvertalers hebben het woord heilige gebruikt. Maar de betekenis van het woord gaat dieper. Is veel omvattender. Het laat zien dat hij zich zo heeft bekendgemaakt. De Heer onze God is een enige Heer. Er is geen andere God zoals hij. Hij is om te zeggen, en dan zeg ik het met een aards woord. De Heer is uniek. De Heer is niet in woorden te omvatten. De Heer die maakt zich bekend in zijn daden. Psalm 50 spreekt over een verterend vuur gaat voor zijn aangezicht uit. Niemand spreekt zijn hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En het is die Heilige die zijn volk leidt in wegen die niet te berekenen zijn door een mens. De Heilige is ook een heilig in het verborgene, omdat hij in het verborgene werkt. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij zoekt dat volk op dat in duisternis wandelt, om ze te leiden, om ze bij de hand te nemen en op die plek te brengen waar hij ze wil hebben. Hij is die God die waakt over zijn volk. Al zien ze niet. En hij is die eeuwige God, zegt vers 28. De God die eeuwig leeft en regeert. Waar op aarde aan alles een eind komt. Maar God niet. God blijft dezelfde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is het die God die zijn volk liefdevol troost met zijn gerechtigheid en waarheid. Waarin die zijnen van hem geborgen liggen. En wil je nu een mens, een Adamskind, met deze almachtige, eeuwige God, de Heilige vergelijken. Die God die niet zwijgt. Hij is een heilig, eeuwig God die spreekt. Met al die versen die we gelezen en genoemd hebben, dan blijkt dat Hij het is die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat Hij van dat machtige uitspansel de plaats kent van iedere ster. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie daar wel eens over nagedacht. Hoe heilig en machtig de Heer is. En dan weten jullie hoeveel sterren er aan de hemel staan. Misschien hebben jullie dat van de zomer wel al een keer gezien. In Frankrijk, daar kan het zo donker zijn. En er was op een gegeven moment dat dan een hele middag bewolkt was. En dat was 's avonds toen het zo donker was. En één keer ging de hemel als het ware open. En overal zag je flikkerende sterren. Heb je ze geprobeerd te tellen? Ontelbaar toch? Ja, we kunnen sommige herkennen. Dat noemen ze dan sterrenbeelden van de grote beer. En dan kan je de lijn in die sterren ontdekken. Maar als je dat in zijn geheel ziet. De Heere God die kent iedere ster en iedere plek in dat firmament. En dan voor te stellen. De volkeren die als stofjes zijn. Die als een druppel aan de emmer zijn. Die kent de Heere ook persoonlijk. Kent ze allemaal bij name. Al die miljarden mensen hier op aarde, die kent de Heere. Die ziet Hij. Daar weet Hij van wat er in het hart ligt. Waarvan Hij weet ook wat er in dat onderste laadje ligt waar we het vanmorgen over hadden. Het was vorig jaar dat een catechizant naar me toe kwam. En die had op internet gekeken naar Google Earth. Die was er enorm door geraakt. Als je dat opstart, dan krijg je een wereldbol te zien. Hij tikte het adres in waar hij woonde. Wat gebeurde er? U kent dat misschien wel. Dan zie je hoe dat programma gaat inzoomen. Dus dat wereldbol die zoomde naar één deel. En dat ging verder naar Europa toe. En van Europa ging het naar Noord-Europa toe. Ging het naar Nederland toe. Ging het naar de provincie toe. Toen ging het naar die plaats toe waar hij woonde. En ging naar die straat toe waar hij woonde. En daar wees het huis aan waar hij woonde. Maar dat ging bij hem een stap verder. De Heere ziet de aarde. De Heere ziet mij. Van al die miljarden mensen ziet hij mij. Die jongen kon er niet bij en dat moest hij ook kwijt. Zo onder de indruk van wat hij op dat moment zag. En het is die heilige God die boven alles staat en die spreekt. Die heilige rechtvaardige God die keer op keer spreekt. Die blaast in jouw mijn leven. En als hij blaast, dan gaat alles op zijn kop. Dan komt er onderscheid in het leven zichtbaar. Wij zondaren, hij die heilige, eeuwige, rechtvaardige God. Dan kunnen we denken, gemeente, dat de Heer er niet zou zijn, dat de Heer niet zou bestaan. Dan kunnen we zelfs vragen stellen bij de schepping. Maar hoe ver zijn we dan al niet van onze plaats? Hoe zitten we er toch naast als je alleen maar dat beeld omkeert? Niet wat wij zien, maar wat de Heer ziet. Hij die groot is in kracht, sterk van vermogen. Twijfelt u daaraan? Twijfel jij daaraan? Dat de Heere alles geschapen zou hebben? Als je daaraan zou twijfelen, hoe kan de Heere dan u dan jou persoonlijk kennen? Als we twijfelen aan zijn almacht en majesteit en heerlijkheid. Ja, dan kunnen we het soms niet bevatten en vastlopen. Maar de Heere is niet te beredeneren. En als je de Heere mag kennen en vrezen, wanneer hebt u nou voor het laatst zijn stem gehoord? Net als die jongen en die vader die zijn Bijbel vergeten was en voorbijgegaan was aan het spreken van de Heere. Heb het niet gezien hoe de Heere zijn vleugels heeft uitgespreid over ons? Leven we nou zo ons leven dat we, de vakantie is bijna voorbij en het werk wacht weer en school, studie komt er weer op aan. Misschien hebben jullie in augustus hertentamens. Hebben we de werken van de Heere opgemerkt? Of gaan we weer verder waar we gebleven waren voor onze vakantie? Want gemeente, het is net als dat volk Israël. Het is daar vanwege het oordeel van de Heer in ballingschap gebracht, in Babel. En een deel van het volk zei, nou, we moeten maar het beste ervan maken. We doen maar mee met het leven met de Babyloniërs, anders vallen we zo op. Anders krijgen we opmerkingen. Dat je vreemdeling bent. Dat je er niet bij hoort. Is dat nou de reden om met de wereld mee te doen? Dat we niet op hoeven te vallen om naar het woord van de Heere te leven? Dat we zo druk zijn met de stemmen van deze wereld, dat we de stem van de Heere maar laten liggen? Dat we het spreken van de rechtvaardige God niet meer horen? Weer die vraag, gemeente, zijn we hem vergeten? En terwijl dat de Heere Jezus Christus zelf is geweest, die keer op keer het ons voorhoudt, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, geheel uw verstand en de naaste als uzelf. Jezus doet niets anders. Toen hij op aarde rondging om de fariseeën, de wetsgeleerden, de schriftgeleerden tot de orde te roepen, doet hij nou niet anders richting ons? Zondaren die onder de veroordeling van Gods wet liggen, te laten horen en te wijzen op zijn heilige Vader, dat hij alles zuiver en goed geschapen heeft. Dat het de Heer is die juist het licht laat schijnen door zijn geest op al dat werk van de Heer Jezus Christus. Op dat verlossingswerk, op dat verzoeningswerk. De Heilige Geest die doet niets anders dan toen en nu om op de Zoon van God te wijzen. Hebben we daar oog voor gekregen in het spreken van de Heere, in het werk van de Heilige Geest? Oor gekregen en oog gekregen dat de Heilige God na zijn woord en na zijn belofte naar Adams kinderen wil omzien. En dan komt bij de tweede gedachte, want tot wie spreekt hij? Heel direct spreekt de Heere het volk aan. Weten jullie het niet? Hebben jullie het niet gehoord dat ik de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moe, nog mat word? Laat het horen, ik ben het. Ik ben het die tot jullie spreekt. Nou, wie is dat volk? De Heere die spreekt dat volk aan op hun afkomst. Hij herinnert dat volk Israël aan op hun, herinnert hen aan op hun ontstaan. Hij wijst daarmee als verbondsgod op het genadeverbond dat hij de Heere met dat volk gesloten heeft. Het is een scherpe, liefdevolle aanspraak, want de Heere spreekt in vers 27 zowel Jacob als Israël aan. Daarmee herinnert dat de Heer het volk eraan wat er in het verleden is gebeurd en wat er nu aan de hand is. Dat volk heeft de Heere verraden, heeft eigen keuzes gemaakt, wilde niet naar de wil van de Heere leven. En daarmee zijn ze niet anders dan hun voorouders geweest. Daarom moest de Heere dat volk in de ballingschap brengen. En daarom kunnen we het ook niet begrijpen dat de Heere zich aan dat volk juist heeft willen verbinden. Hoe kunnen ze nou denken dat de Heere hen zou vergeten? Want zijn wetten, zijn recht, zijn woord, die zijn rechtmatig. Al de beloften die hij heeft gegeven, die zijn naar zijn woord. Die zijn naar zijn wetten, zuiver en scherp. En het volk van Jacob heeft die wetten overtreden. Maar het is de Heere die dat woord niet heeft overtreden. Die vasthoudt aan zijn eigen woord, aan zijn eigen belofte en aan zijn genadeverbond. Dat is onbegrijpelijk gemeend. Weten jullie dat niet meer? Hebben jullie dat niet gehoord? Jullie zijn van Jacob en van Israël. De Heer, jullie dachten dat ik weg zou zijn. De Heere die confronteert Jacob en Israël met de diagnose. En dat volk, gemeente, laat ik het zo zeggen, dat bestaat uit twee delen. Wij noemen dat tweeërlei kinderen des verbonds, maar dat zit onder dat volk. Ik noemde u al dat ene deel van het volk dat zich overal bij neerlegt. Die zijn in Babel gekomen en we maken maar het beste ervan. We hebben het zorg voor het gezin en we gaan in de Babylonische samenleving maar meedraaien. Dan hebben we eten en drinken in overvloed en we kunnen nog onze eigen gebruiken hebben. En we leren veel van hun manier van wetenschap. De wetenschap van de Babyloniërs stond in die tijd hoog aangeschreven. We kunnen zo de voorspoed van de Babyloniërs ons eigen maken. Je zou bijna zeggen, het is 2022 waar we het over hebben. Want we kunnen het zo zelf invullen hoe wij met de wereld, de voorspoed van de wereld meegaan. Groot deel van die ballingen die passen zich aan. Daar kiezen ze voor. En die vermengen zich ook nog onder het volk. Zoals ik het kort geleden hoorde. Een meisje had verkering gekregen met een onkerkelijke jongen. En die jongen die kwam af en toe mee naar de kerk. De opa van dat meisje heeft dat meisje erop aangesproken. Meisje, doe dit toch niet. Je kan dit niet aan. Ja, maar hij heeft beloofd om mee te gaan. En het was zo, die jongen ging af en toe mee naar de kerk. Maar die opa die zag iets meer dan anderen zagen. Meisje is getrouwd. Maar na die trouwdag heeft die jongen nooit meer een voet in de kerk gezet. En dat duurde een enkel jaar. En het meisje keerde het woord van de Heer ook de rug toe. En dan gaat het niet dat opa gelijk heeft gekregen. En ik weet dat ik voorzichtig moet zijn, want het kan op een andere manier gaan. Maar als wij de weg van de Heere gaan voorschrijven, om zo op die manier, zoals dat meisje tegen haar opa had gezegd, evangelisatie, want hij wil mee, komt onder het woord. Hoe kan de Heere daar zijn zegen aan geven? Ja, er zijn ook voorbeelden, gelukkig ook van de andere kant. Maar het is geen gebruikelijke. Het voorbeeld ligt hier. Dat volk vermengde zich in Babel. En dan spreekt de Heere in vers 30 over de jongeren. En dan zegt u, jongeren die staan toch bekend? Jongeren staan bekend om hun enthousiasme. En die hebben kracht en dan sta je in de kracht van je leven. En zo gebruikt de Heere die woorden ook. Want de Heere die plaatst het meest vitale van dat volk in het centrum van de aandacht. Om daarmee aan te geven dat de kracht juist zijn grenzen heeft. Mensen op hun krachtigst zijn sterfelijk en feilbaar. Een mens in zijn kracht, die heeft fysieke beperkingen. We kennen dat wel, gemeente. Jongeren, als je thuis ziet dat je vader ergens mee aan het klungelen is met een zwaar voorwerp. En het gaat maar beetje voor beetje dat je dan erbij komt te staan en zegt, pa, laat mij het maar even doen. Dan is het zo gedaan. En dan lukt het ook nog in één keer en dan voel je je trots. En tegelijk zie je die glimlach bij je vader, waarvan je weet, hij is ook trots op mij. Dat je het klusje zo geklaard hebt. Zo was dat nou onder het volk, met een jeugdige overmoed. We zullen het wel even klaren en we laten zien wie we zijn. Ze gingen uit van hun eigen kracht. Maar deze belofte over die jongelingen en die jongeren, dat zegt de Heere niet tegen dat deel van het volk. Want de Heere die laat zien dat er een deel van het volk hun verblijf in Babel op een andere manier ziet. Want de Heere die spreekt, er zijn vermoeiden onder het volk. Dat zijn degenen die afhankelijk zijn geworden en die ontdekt hebben dat ze van zichzelf krachteloos zijn geworden. Vanwege hun zonde en ongerechtigheid zijn ze rechteloos geworden. Ze hebben ongerechtigheid leren inleven, ontdekt vanwege het oordeel wat op ons ligt vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, hier in Babel. Dan liggen we reddeloos verloren buiten de Heere. Dat deel wat ermee worstelt, dat die zwak, moe, mat geworden. Het is alsof je aan een bergwandeling begint. Zonder problemen neem je die rugzak op je rug met alle spullen erin en je loopt dat bergpad op. Maar als dan de omstandigheden veranderen, dat wordt warmer, dat pad wordt steiler. En als dan blijkt dat je conditie niet is zoals het wordt verwacht, dan één ding, dan gaat die rugzak op je rug drukken. Een zware last, gemeente, die kan je een poosje volhouden, maar op een gegeven moment houdt het op met je kracht. Zo loopt dat deel van dat volk ermee rond, met die rugzak op hun rug. En dat zegt nou de Heer in vers 2, dat dat volk lijdt onder de strijd. En daar spreekt de Heer juist tegen, dat tweede vers. Dat hij zegt tegen dat lijdende volk naar het hart van Jeruzalem. Haar strijd is vervuld, haar ongerechtigheid verzoend. Dat ze van de hand van de Heer dubbel ontvangen heeft van alle zonden. Vanwege die last, de ongerechtigheid, die drukkende zonde, drukt het op het hart. Dat volk, dat deel van het volk, die ze kunnen het niet meer dragen. Gemeente, hoeveel dragen wij met ons mee? Kennen we die lust, die last, die drukt op het hart? Dat je er moedeloos van bent geworden? Moe. 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 Ook iets van de afgelopen weken. Dat ik het van diverse mensen gehoord heb. Door allerlei dingen in hun leven dat ze moe waren geworden. En de hoopte een beetje rust in de vakantie te krijgen. En nieuwe krachten op te doen. Je durft dan toch de weg niet meer te gaan. Alle dingen die erbij spelen. Zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid in het hart. En je hart benauwd van de zonde. Het hart benauwd van het lichaam Jezus doods. Een hart dat net is als een gebarsten rioolpijp. Je weet niet meer hoe je dat gat van de moet dichten. En je weet niet meer hoe je met dat stinkende water om moet gaan. Of dat het leven lichamelijk of psychisch zo zwaar is geworden. Omstandigheden op je afkomen. En het kan zijn dat er in uw omgeving of heel dichtbij, dat er iemand van je af is gescheurd waar je zoveel van hebt, van houdt. Of dat je zorg hebt over je kinderen, kleinkinderen. Dat je niet meer weet hoe je het woord van de Heere moet voorhouden, want je hebt ontdekt in het licht van het woord, ik ben zelf geen haar beter. En dat zij een andere weg gaan, het doet zozeer. En je weet soms niet meer hoe je dat nou hen onder de aandacht moet brengen. Dat je die ook niet eens meer durft om de zonde bij ze aan te wijzen, omdat je moe van jezelf bent geworden. En wat kan het moe maken, gemeente, als je door genade de Heere mag kennen en vrezen. En dat je geestelijk geen voedsel voor je ziel krijgt. Wanneer je de Bijbel opent en het woord zegt niets tot je. En je mist het spreken van de Heere zo in je leven. En misschien ben je zo moe geworden dat je niet eens meer je handen kan vouwen. Als je in het ziekenhuis hebt gelegen, dat je dat misschien herkent, dat je Bijbel ziet liggen en je bent zo moe, dat je niet eens meer je Bijbel kan openen. Als je dat zou doen, dan dwarrelen de letters voor je ogen. Je weet niet eens meer hoe je handen moet vouwen. En je weet dat het weer zonde is. Het is een vicieuze cirkel die op je afkomt. En je zoekt wegen en je vindt ze niet. Het gevoel dat je in een doolhof zit. Iedere hoek wil je wel ingaan om te ontdekken of dat de uitgang is. En één ding is in de afgelopen periode wel duidelijk geworden. De prestatiedruk die op onze jongeren heeft gelegen. Je moet presteren, je moet succesvol zijn, je moet. Het wordt nu wel zichtbaar wat de coronaperiode op onze jongeren voor druk heeft gelegd. En het kan zijn dat het huwelijk niet loopt zoals je graag zou willen. Dat er spanningen zijn gekomen en je mist het luisterend oor van je man of van je vrouw. Omdat je echtgenoot of echtgenoot ook in de wereld opgaat. Druk is met van alles, maar je voelt de wegen van elkaar weggaan. Moe, mat en je ziet het niet meer zitten. Dat deel van dat volk, dat ging aan de rivieren van Babel zitten. Met hun verdriet en zongen het uit over dat gemis. Het verlangen terug naar Jeruzalem. Verlangen terug naar het heiligdom van de Heere. En tegen dat volk, dat deel van het volk spreekt de Heere. Tegen dat deel die het niet meer van zichzelf verwachten. Die zuchten naar de Heere en roepen tot de Heer, ik begrijp het allemaal niet meer. En dan zegt de Heere, en die geeft dat wonder. Zulke vermoeiden wil hij kracht geven. En hij zulke wil hij weer de sterkte geven. Hebben jullie het niet gehoord? Dat het de Heere is, weten jullie het niet? De Heere laat het weer horen. Onbegrijpelijk. Onbevattelijk. Dat hij spreekt tot Adams kinderen die het elke keer weer zelf proberen. Zelf doen. Mensen die niet willen buigen onder de hand van de Heere. En toch blijft de Heere roepen. Hebben jullie het niet gehoord? Want als je het van de Heere verwacht, dan ga je toch op de uitkijk staan. Dan kan die weg zwaar zijn. Ik noemde net dat voorbeeld van dat wandelpad. Maar als je in de bergen wandelt en je voelt die druk, dan ga je uitzien naar dat punt waar je heen wil. We liepen zelf op een gegeven moment op een pad en denk je, daarachter dan zien we dal. En dan loop je door. Nee hoor, nog weer een dal en een opgang. En weer. En op een gegeven moment denk je, we gaan nu maar weer terug. Nee, we gaan nog naar één verder. En je loopt erheen en in één keer kom je aan de rand van het ravijn te staan en je krijgt dat volledige gezicht. Die prachtige uitzicht. Maar dat uitzien. Naar dat punt waar je heen wilt, hoe ver nog? Het is hetzelfde als, misschien herkennen jullie het wel als je verkering hebt. Als je vriend of vriendin tegen zegt, morgen om 8:00 ben ik bij je. De moeders en de vaders herkennen het wel. 7:15 staan we al naar buiten te kijken. Is hij er al? Is zij er al? Uitzien, verwacht. En door de prediking en door het woord wil de Heere zijn stem laten horen. Laat u met God verzoenen. Juist degene die moed en mat zijn, die niet meer verder kunnen, die wil hij nieuwe krachten geven. Dan verwacht je het niet meer van jezelf. Dan verwacht je het buiten jezelf. Dan leer je uit te zien. Hoor een gemeente wat de Heer hier zegt. Dat hij weet en dat hij ziet dat er onder dat volk zijn die verwachting hebben gekregen. Hij wil het geven. Het woord, die belofte. Ja, niet zomaar. Elke keer roept de Heere dat je daar dus ook biddend werkzaam mee gaat worden. Dat je hart de verwachting op hem, de Heere, gaat stellen. En degene die dat doen, die zullen de kracht vernieuwen. En dan gaan we zingen, gemeente, op Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, we buigen u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. Hoop op God staat er verder. Slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Dat uitzien, dat verwachten. De 42e psalm zingt ervan, Psalm 42, vers 3. De Heere verwachten, zullen de krachten vernieuwen. Dat is wat de Heere belooft. Dat is de hoop die hij aan zondaren geeft. Dat hij het ook doen zal. In het leven van die zondaren die verwachting hebben gekregen. Als je aan de grenzen van je kunnen, van je werken, van je denken gekomen bent, dan wijst het woord ons de weg. Wat we net ook gezongen hebben. De onberijmde gedeelte dat zegt, waar buig u neer, o mijn ziel. Wat zijt ge nou onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts en mijn God. Ik zei het al, je gaat wachten, verlangen, uitzien. Wat de Heere gaat doen, en al begrijpen we de weg van de Heere niet. Maar dat verlangen naar het spreken van de Heere, dat komt er. En je wordt geestelijk afhankelijk. Er komt liefde in het hart. Dominee Kobrugge die merkt op. Bij zo'n wachten, zo'n overgave, die bede in het hart komt. O Heer Jezus, kom. Kom haastelijk, mijn liefste. Wees gij gelijk een ree of een gelijk een welp der hert op de bergen van de specerijen. Die overgave, die wachtenshouding waarbij je leeggemaakt wordt van jezelf. Als je moet constateren dat je moe bent, dan geef je de poging op om jezelf te redden. Maar die overgave om het van de Heere te verwachten, tot hem te wenden, of hij nog zijn genade aan jou zou willen geven. Het is, als je buiten zwaar werk hebt gedaan en die zon die brandt op je hoofd en je voelt je krachten wijken. En dan is er iemand die een fles koud water aangeeft. En als je dat neemt, dan als het in je mond is, dan voel je het nog niet zo, maar dan gaat het naar binnen. Dan voel je je kracht weer komen. Het komt van buiten en van binnen worden de nieuwe krachten geboren. Dat is nou wat de Heere doet. En daar wijst onze tekst op. Zij zullen opvaren met vleugelen. Gelijk de arenden. Daar zitten we ook wel met een probleem. Want toen ik de commentaren ging nazien, toen zag ik dat daar verschillende verklaringen worden gegeven. Er is één deel, dan komen we zo in een ander deel. En dat is het mooie nou, als je de hele schrift nou eens bij elkaar voegt, dan kom je tot een verklaring waar de diepte van het werk van de Heere zo naar voren komt. Luther. Luther die gaf als verklaring dat de adelaars en de arenden de brede vleugels uitstrekken. En dan vanuit de diepte op de wind worden meegenomen naar hoog boven in de lucht. Hij zegt daarbij, eerst naar beneden in de diepte en dan leert een volk in afhankelijkheid door de Heer meegenomen worden de hoogte in. Prachtige verklaring, gemeente. Wie dat wel eens in Zwitserland of Frankrijk hebt gezien of Oostenrijk. Die vogel die dan naar beneden, zo herkenbaar. Maar er zijn ook commentaren. En die wijzen op de grond van dat Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt voor vleugels. Het wijzen waarop dat Hebreeuwse woord wordt gebruikt, dan wijst het op het moment in het leven van die arend of van die gier, dat die oude vleugelveren afvallen. Dat die nieuwe vleugelveren gaan aangroeien. En voordat ze gaan aangegroeid zijn, dan zie je die adel of die gier en die arenden, die zie je dan op die rotsranden heen en weer lopen. En eerst schuchter met die vleugels en dan steeds breder om maar te voelen of de wind grip krijgt op die vleugels. En als dat er nog niet is, dan zijn ze gestrest. Zo lopen ze over die rotsranden heen. Die vogels moeten weer opnieuw leren vliegen. In de onmogelijkheid, in hun hulpeloosheid leren ze hun vleugels uit te strekken. Tot dat moment dat ze zich over de rotswand laten vallen en om meegenomen te worden op de wind. En zo door de lucht te zeilen. Ook weer die diepte in. En door de windstromen naar grote hoogte gebracht te worden. Die uitgestrekte vleugels met nieuwe veren, die brengt die vogel naar hoogte waar ze zelf niets voor hoeven te doen. En als ze dan neerdalen op die rotsranden, dan zie je dat de moeheid en de matheid en de gestrestheid weg is. Dan zie je ze rustig lopen, wandelen op de rotsranden. Maar daarvoor, in die verwachtingstijd, daar moeten ze alles weer opnieuw leren. Nou gemeente, daar zie je de geestelijke lessen. De instrumenten die de Heer aanreikt om te gebruiken. Als Hij die oude veren laat afvallen en weer nieuwe vleugelveren geeft. Wat je eerst dacht niet meer te kunnen. Dan geeft de Heer dat het zo wel weer kan. Dat je leert van genade te leven om je dan van die rand af te werpen. En degenen zullen niet verpletterd worden door hun eigen hopeloosheid. Maar als ze de vleugels uitstrekken en vertrouwen op de Heere, dan mogen ze net op die moeiteloze manier als die adelaars en die gieren meevliegen op de wind. Een van de oude verklarers die gaf daar ook zo'n prachtige verklaring op bij. Als de Heere met zijn wet de oude vleugelveren afsnijdt, dan komt er plek voor de nieuwe veren. En hij zei erbij, dat kan alleen door het werk van Christus. Christus is van alles afgesneden geweest, zodat zijn volk en kinderen weer kunnen vliegen. Kennen we dat, gemeente? Dat moment dat je mag overgeven aan de hand van de Heere. Dat je mocht zweven op dat genadewerk van Christus, om het zo te zeggen. En misschien herkent u het, die moment in uw leven. Dat de Heere door het werk van Christus die oude veren af liet vallen. Dat er nieuwe veren kwamen. En dat je weer opnieuw moest leren vliegen. Dat je moest leren door in afhankelijkheid van de Heere naar grote hoogte gebracht te worden. En dat je dan over je zonde en je schuld heen mocht zien. En dat je ogen mocht richten op de zonde en gerechtigheid die voor je was opgegaan. Niet meer te rennen. Niet meer moe en mat te worden. Maar dat ogenblik om te rusten op de wind van de Heilige Geest. Op het werk van Christus. Alleen door zijn verzoeningswerk. Toen hij boog onder het recht van God. Toen hij de wet van zijn vader volbracht. Daar alleen door kunnen de geloofsveren van zondaren gaan aangroeien. En met dat zicht op Christus. Je naar de grote hoogte wordt gebracht. Dat even wanneer je niet oplet, dat die wind in één keer weg kan vallen en dat je weer meters diep valt, weer moet leren om die vleugels uit te strekken en die te gebruiken. Vastklampen aan het woord van de Heere, bidden terug te vallen op zijn belofte. Niet steun op jezelf. Maar dan zoek je de adem van de Heere. En je verlangt ernaar om van Hem nieuwe krachten te ontvangen. Noemde het al net Maarten Luther. Net ook een voorbeeld. Waarvan we weten dat hij het ook zo vaak niet zag zitten. En dat de duisternis en de duivel grip kreeg op zijn hart. Dat hij weer in de diepte van de onmogelijkheden viel. En op een gegeven moment dat hij op zijn studeerkamer die pot met inkt keihard tegen de muur smeet en riep, ik ben gedoopt. Hij zag één weg waar hij op terug moest vallen. De belofte van de Heer. Dat er toen rust in zijn hart kwam, de moeheid verdween. Dat Maarten Luther er weer op kon vertrouwen. Dat het buiten hem lag in Christus. En nou staan er in de oude Bijbels ook nog een verwijstekst. Dat de Heere zegt. De Heer Jezus Christus in Matthäus 11 vers 28. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En daar horen we de Heere God zelf zeggen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed. In alles wil de Heer het nu eens doen en geven. Alles mogelijk door het werk van Christus. Hebt u, heb jij nu al. De Heer mogen zien die zijn vleugels heeft uitgestrekt in zijn genade. In Deuteronomium staat dat een adelaar boven het nest gaat hangen en zijn vleugels beweegt voor zijn kuikens. Daarmee wil hij onderwijs geven. Let nu op mij. Let nu op mij. Zoals aan het begin van die preek. Die gier die over de gemeente heen kwam, het beeld van de Heere. Die roept om op hem alleen te zien. Om in vol vertrouwen achter hem aan te gaan. En naar zijn stem te luisteren. Amen. Eindigen we met dankgebed. Wat een machtig werk, Heer, wat u ons voorhoudt. Keer op keer klinkt de stem, hebt u, heb jij het niet gehoord? Die stem vol van genade en barmhartigheid. Dat u als het ware boven de gemeente vliegt om zo de gemeente op te wekken, om op u alleen te zien. En die weg. Dat u alles afsnijdt van die mens en dat een mens leert te vertrouwen en zich over te geven aan de Christus de Schriften, de leraar der gerechtigheid. Heere, geef dat vertrouwen in het hart. Snij al het menselijke, al die Adamsveren maar af. En versterk zo, Heere, die Adamskinderen. Geef ze moed en kracht. Om achter u aan te gaan. Werkt u dat uit in de gemeente, bij jong en oud, klein en groot. Om de ogen op u gericht te houden. Ga met ons, Heer, als we van hier gaan. Bewaar en spaar in ieder, ook als er weer zijn die morgen aan het werk zullen gaan. Heere, dat ze dat als een vreemdeling mogen doen. Niet als een inwoner van Babel. Luisterend naar uw stem. Gehoorzaam aan uw woord. Werkt u dat uit. Geeft u de jongens en de meisjes nog goede vakantieweken. Bewaren, sparen ieder. Geeft u die jongeren die ook weer de studie ter hand moeten geven. Wat nodig is om te studeren. Als er moeheid en matheid zou zijn, Heer. Van alles wat erop en af komt. Wilt u dan spreken. Ja, weer spreken. Doet u dat, Heere, naar het trouw van uw genadeverbond. Dank voor dit stille uur. Dank voor uw genade ook in dit uur. Vergeef al het zondig in spreken en in luisteren. Ook daarin hebben we het verzoeningswerk van Christus zo nodig. Heere, ga zo met de gemeente. Bewaar en sparen ieder voor een onverzoend sterven. En het deel van de gemeente wat in deze week naar huis hoopt te komen, geef hen wat nodig is om veilig een plaats hier weer in te nemen. En zij die nog vakantie hebben, geef hen rust, Heer. En geef hun geopend oor naar uw spreken. Zo bidden we het niet om iets uit ons, maar alleen om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, psalm 103, het derde vers. Loof hem die u vergunt, uw ziels verlangen, het goede tot verzaring doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. Psalm 103, het derde vers is de slotzang. Gemeente, verheft uw hart dan tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.